Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel met niemand minder dan Bart Vrouws. Bart, goedemorgen.
Goedemorgen, Jarno.
Ja, Bart, laten we gelijk beginnen met de aanstaand kampioen PSV, 8-0 tegen Heerenveen. Ja, jij bent gek op cijfertjes. Wat zegt deze 8-0 zegen in Heerenveen?
Ja, ik zit dan wel alweer verlekkerd naar al die Excel-sheets te kijken inderdaad. Om te zien of dit de grootste zegen ooit wordt. Grootste uitzegen bedoel ik, grootste nederlaag van Heerenveen. Dat soort zaken. Nou, dat is het allemaal gelukt. Ja, deze wedstrijd verdiende het eigenlijk om een kampioenswedstrijd te zijn. Hè? In dat opzicht is het bijna jammer dat ze nu weer even moeten wachten. Want dit gaat wel lekker de boek in. Als je met zulke cijfers kampioen wordt, dan geef je echt nog een kroon op het werk. Maar goed, wie zegt dat het tegen Sparta thuis niet kan, hè? Dat ze dat ook nog kunnen herhalen.
Ja, zeker. Ja, het is altijd vervelend om te zeggen, maar toch moet de vraag wel gesteld worden, Bart. We hebben genoten van PSV. We hebben prachtige doelpunten gezien van bijvoorbeeld Bakayoko. En we gaan straks Luc de Jong en Joey Veerman nog even specifiek bespreken. Maar we moeten ook eventjes de rol van Heerenveen meenemen in ons verhaal. Hoe slecht was Heerenveen?
Ja, heel slecht. En het gekke is, ik werd een tijd geleden nog gebeld, ook vanuit Friesland, van joh, hoe groot denk jij, als je naar die cijfers kijkt, dat de kans is dat Heerenveen nog de play-offs haalt? Daar hadden ze volgens mij nog best wel wat vertrouwen in, in het halen van de play-offs op Europees voetbal. Maar ja, dit leek echt helemaal nergens op. Hoe er verdedigd werd, zeker in het eerste kwartier, ja, dat heb ik niet vaak gezien dit seizoen. En ja, dan heb je het idee dat bijna alle lucht al uit die ploeg is. En dan vrees je ook een beetje voor van wonderen van, ja, wat moet je dan in die laatste wedstrijden nog doen? Je hoopt als trainer, je weet dat je weggaat, om een beetje op een goed gevoel daar te vertrekken. Maar ja, nee, dit leek helemaal nergens op. En ja, die play-offs kunnen ze op deze manier ook wel vergeten.
Ja, absoluut. Dan beginnen we even met Joey Veerman.
Ja, die was ook weer goed, hè? Die stond te strooien met pases. Ik vond het ook weer mooi om te zien. Ook dat niet juichen trouwens, vind ik ook altijd zo'n detail waar ik dan altijd toch wel nieuwsgierig naar ben.
Wat vind jij daarvan?
Ja, ik snap het wel. Ik denk altijd lekker juichen, maar als het al zo'n slagpartij is, dan denk ik dat je als Veerman ook even slim moet zijn en denken, nou weet je, ik juich wel even niet. Ik heb hier een goede tijd gehad en... Ja, we maken nu zo'n gehakt van ze. Laat ik nou niet nog meer gaan juichen om zout in die wond te strooien. Nee, je speelde een goede partij. Je zag het ook aan die openingen steeds. Hè. De ESPN herhaalde het ook een paar keer. Ballen die in één keer uit de draai weglegde. Ik vond sowieso dat PSV heel makkelijk door het middenveld van Heerenveen combineerde. Dat zag je af en toe ook een paar keer. Eén keer raken. Dat ze aan de linkerkant stonden. Eén keer raken. Veerman, Schouten, tik-tik. En dan vonden ze de opening aan de rechterkant bij Bakayoko. Ja, het middenveld van PSV was echt uitstekend. Ja, om met die kanttekening dat Heerenveen de kopjes liet hangen. Zeker na die 3-0 was het gedaan. En dat het ook wel lekker voetballen was voor PSV.
Ja, absoluut. Dan Luc de Jong. Er wordt 8 keer gescoord in Heerenveen. Maar Luc de Jong maakt er maar 1. Gelukkig is Pieter Zwart er om duiding te geven. Die had een mooie pro-analyse. En die gaf ook aan dat de aangever Luc de Jong ook belangrijk is. Vanuit het principe de derde man van Peter Bos. Dus dat hij steeds een schakel is in het aanvalspel van PSV. Kijkend weer terug naar de beelden, dan zie je ook wel hoe belangrijk hij continu is. Want het is niet zo dat hij alleen het eindstation is. Hij is veel meer dan een doelpunt.
Ja, zeker. Nou, en juist dat laatste punt laat hij dit seizoen goed zien. Nou, je ziet hem dat hij zich in laat zakken, kaatsen. Nou, bij die 8-0 gaf hij ook nog een assist. Dat deed hij achter het standbeen. Dan heb ik hem vaker zien doen dit seizoen. Dat hij op die manier ook nog weer belangrijk is met een kaats. Zelfs met trucjes bijna. En ik vind veelzeggend dat hij nu bovenaan staat in zowel topscorersklassement als het assistklassement. Dat geeft aan hoe goed hij is en hoe belangrijk hij is. Er zijn maar twee spelers deze eeuw in de Eredivisie die dat ook lukte. Dus die op beide categorieën op het hoogste podium eindigden. Dat zijn Luis Suarez en Dusan Tadic. Het zou toch mooi zijn voor Luc de Jong als hij nog in dat rijtje terechtkomt. Als koning van de assist en topscorer. Nou, dat zou mooi zijn. Maar inderdaad, zo belangrijk is hij in dat aanvalsspel. En waar hij voorheen misschien meer een echte kille afmaker was, een echte nummer 9, is het nu meer een soort, een kruising tussen een 10 en een 9. Dat gaat dan een beetje...
Een valse
9 bijna. Dat gaat dan een beetje terug naar zijn tijd bij Twente, waar hij oorspronkelijk in zijn beginjaren ook wel op 10 stond. Je ziet dat hij dat niet verloren heeft, die kwaliteit. Alleen dat het de afgelopen jaren meer focus was op een 9 zijn. En nu is het meer een 9,5, een valse 9.
Ja, wat ook wel mooi is, Bart, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Luc de Jong is natuurlijk op leeftijd. Maar toch heb je het gevoel, het was altijd een goede spits, maar dat hij nu nog meer brengt. Dus wat is de invloed dan ook weer van een trainer?
Ja, daar ben ik het met je eens, dat hij nu nog meer brengt. Want in alles is dit zijn beste seizoen uit zijn carrière. Ik denk ook dat hij nog meer gebruikt wordt als dat aanspeelpunt. En dan niet zozeer als afmaken, maar inderdaad al om te kaatsen. En dat hij daarom ook de ruimte zoekt en iets meer gaat zwerven, iets meer inzakt om zich daar aanspeelbaar te maken. En het moet ook lekker voetballen in dit team, in dit PSV. Ze schieten alle records aan flarden. PSV, meeste schoten ooit in een seizoen, sinds dat wordt bijgehouden ook bijvoorbeeld. Dat is ook deels de aanvallende tactiek van Bos natuurlijk, maar ook de verdiensten van Luc de Jong, die daar staat als een soort kaatsmachine. Het is wel leuk trouwens, een kaatsmachine in Friesland. Maar goed, dat ben ik nu net.
Ja. Uitstekend, Bart. Hey Bart, we gaan even de overstap maken naar Feyenoord. Want als je het hebt over een team in ontwikkeling. Ondanks dat Feyenoord tweede staat. Vandaag ook op YouTube in de aflevering van Tactiek op vrijdag bespreekt Pieter het Feyenoord onder slot. Dat dit het beste Feyenoord is onder slot qua creëren van kansen. Maar ook dat er een puntenrecord nog steeds in het vooruitzicht is voor Feyenoord. Gisteren waren ze op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het ging natuurlijk om, wordt PSV wel of niet kampioen? Op voorhand denk je, Feyenoord is natuurlijk beter dan Go Ahead Eagles. Maar Go Ahead Eagles thuis, en zeker dit seizoen, speelt gewoon heel goed voetbal. Is een lastige ploeg in Adelaarshorst. Alleen dat zeg ik nu op basis van gevoel. Maar klopt het statistisch ook, Bart, dat Go Ahead Eagles inderdaad wel eens een lelijke bananenschil had kunnen zijn voor Feyenoord?
Ja, zeker. Hebben goede resultaten geboekt de laatste jaren. En hebben het Feyenoord ook, niet alleen tegen Feyenoord, maar ook gewoon tegen grotere clubs. Alle grote clubs eigenlijk. Volgens mij 4-3 vorig jaar, uit mijn hoofd. Dus toen hebben ze het ook Feyenoord knap lastig weten te maken. Nee. Ik moet altijd de complimenten geven aan Haken, want die zet het altijd buitengewoon goed neer daar in Deventer. En dat zag je gisteren ook wel. Kijk, die cijfers vertekenen misschien een beetje, omdat Feyenoord snel op een 2-0 voorsprong komt. Dan kunnen ze een beetje meer gaan leunen, komt Go Ahead Eagles wat meer. Maar alleen PSV had dit seizoen in Eindhoven meer schoten tegen Feyenoord dan Go Ahead Eagles gisteravond. Wat ook wel aangeeft dat ze best wel de huid duur verkocht hebben. Alleen ja, een beetje pech, ook met die openingstreffer die via de keeper erin gaat. Go Ahead Eagles. Dus ik vind dat ze het best behoorlijk hebben gedaan. Alleen als je zo naar de uitslag kijkt en zeker naar de rappe voorsprong, denk je, redelijk makkelijke avond voor Feyenoord. Maar dat viel toch wel een beetje tegen, vond ik.
Ja, absoluut. Toch Feyenoord wint, dus PSV geen kampioen. Toch gaat het denk ik in aanloop naar die wedstrijd tijdens de wedstrijd wat minder. Maar ook na afloop weer vooral over de toekomst van Arne Slot. Na afloop werd er natuurlijk ook veelal naar gevraagd. De interesse van Liverpool. Ja, daarin geeft hij zelf ook aan van dat het voor hem natuurlijk goed zou zijn, maar dat het ook voor Feyenoord goed zou zijn qua transferwaarde. Hij zou zomaar de duurste trainer kunnen worden die de overstap maakt van de Eredivisie naar het buitenland.
Ja, ik kan me niet echt een hele grote of hele dure transfer herinneren. Ik moet er altijd eens een overzicht van moeten maken eigenlijk. Maar dat is ook nog zoiets wat er ook nog bij komt. Hij heeft Feyenoord al rijk gemaakt. Weet je, tussen aanhalingstekens, door spelers een stuk...
Gaf hij zelf ook
aan? Ja, door spelers... Nou, dan klopt het helemaal. Dan wat ik zeg, dat is mooi als hij het zelf ook vindt. Door spelers beter te maken en voor veel geld te verkopen. Daar hebben we met Tom Klipping en Bankzaken vaak genoeg over gehad. En Slot daar die credits voor gegeven. Maar de kerst op de taart zou er nog wel zijn dat Feyenoord ook nog een heleboel geld voor hem krijgt. Weet je, dat zou ik wel mooi vinden als dat inderdaad gebeurt. Ik vond die openheid van Slot trouwens ook wel aardig. Hè? Dat hij inderdaad gewoon ronduit toegaf dat hij heel graag naar Liverpool zou willen. Er zijn trainers die daar helemaal omheen draaien. Die daar Die dan zeggen, ja, er is interesse, ik kan niet vertellen wat. En dat dus en zo. Nou, hij zegt gewoon, ja, ik vind Liverpool een geweldige club.
Jij zegt aardig, Bart, maar ik zeg dat het bijna zeldzaam is.
Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Zeldzaam, inderdaad. Dat het echt bijna nooit gebeurt. En dat is die openheid die je van Slot kent. Het was nog even de vraag of die, kijk, de voetbal inhoudelijk is die heel erg open. Maar of die ook over zijn eigen zaken, zoals transfers, daar zo open in was. Dat blijkt hij ook te zijn. Ik heb daar heel veel zin in om dat te zien hoe dat gaat werken in Engeland. Hoe dat gaat met persconferenties. Of hij dan weer een uur aan een stuk gaat doorkletsen om uit te leggen hoe de knijpende back werken en hoe het tactisch allemaal in elkaar steekt. Daar heb ik echt heel veel zin in.
Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag, Bart. Want dat heb ik zelf ook van hoe nieuwsgierig ben jij daarna? Nou goed, duidelijk. Je geeft al aan dat je daar nieuwsgierig naar bent. Maar ook wel, ik ben ook wel benieuwd van hoe die dan ook weer zo'n elftal naar zijn hand gaat zetten. Want nogmaals, bij Liverpool staat er natuurlijk al een enorm goede selectie. Het geraamte klopt. De voorwaarden zijn top. Maar ja, weet je, ook iedere trainer geeft daar ook weer zijn eigen draai aan. En ik ben daar wel heel benieuwd naar wat hij dan precies daar gaat bewerkstelligen. Als het rond zou moeten
komen. Nee, dat wordt de grote vraag. En ook het instapmoment. Nou, even laat ik de bal terugkaatsen. Want jij bent ook trainer. Een iets lager niveau misschien. Maar zou jij ergens...
Heel wat lager niveau.
Nou doe je jezelf tekort. Maar zou jij op zo'n moment instappen bij een club? Net zo goed als dat het heel lastig wordt voor de opvolger van Slot bij Feyenoord. Om het daar goed te doen. Omdat de grote koning is net weggegaan en jij moet instappen. Zou jij zelf instappen in zo'n moment?
Nou, waarom zou je het niet doen? Trainers willen nog wel eens zeggen op het moment dat een voorganger het heel goed gedaan heeft. Dat het dan een lastig instapmoment is. De andere kant, ik denk dat hij moet kijken van wat heeft hij zelf neergezet. Hij is bij Cambuur natuurlijk, heeft hij zijn eerste stap gezet, vervolgens indruk gemaakt bij AZ en zeker bij Feyenoord. Kijk, je kunt op een gegeven moment ook zeggen, stel dat je nog een jaar blijft, ja, wat zou je nog meer kunnen brengen en wat zou je nog meer toe kunnen voegen? Ik denk dat hij er zelf ook wel echt aan toe is. Tenminste, dat gevoel heb ik en volgens mij hebben heel veel mensen dat. Ik denk jij ook.
Ja, nee, maar nou ga ik meer... Ik snap dat je misschien nog wel iets meer kan doen bij Feyenoord, maar ik bedoel meer specifiek instappen nu op zo'n moment bij waar je de grote held van Liverpool opvolgt. Net zo goed als dat het heel lastig was om Alex Ferguson op te volgen. Opvolging van Ten Hag was lastig. Opvolging van Slot bij Feyenoord wordt lastig. Dus je stapt in bij een club waarin je op basis van het verleden, niet zozeer bij die club, maar bij heel veel andere clubs hebt gezien, dat het risico dat je kop eraf gaat redelijk groot is.
Ja, maar als je het niet doet, dan zou dat zo'n moment zijn waar je dan terugkijkt op een carrière waarbij je dus Liverpool hebt afgeslagen om die reden. En ik denk dat stukje, dat je de kans niet gepakt zou hebben, dus gemist hebt, laat maar zeggen, dat uiteindelijk echt wel impact gaat hebben op Slot persoonlijk. Ja. En daarnaast denk ik ook van ik denk dat hij daar de uitdaging juist enorm in ziet. Want het is natuurlijk een prachtige club. Het is een club waarbij de speelwijze heel dicht bij hem ligt. Dus in die zin, alle signalen zouden wat dat betreft op groen staan.
Ja, wat tweette Suleiman nou laatst, maar één titel in de laatste 9 jaar volgens mij zei hij. Ik vond het wel een prikkelend tweetje. Ging een beetje voorbij aan alle Champions League successen en finale plekken en alles dat ze gehaald hebben.
Maar... Ja, en dan gaat denk ik ook even voorbij aan alle de puntenaantallen. Want met de puntenaantallen van Klopp had hij er eigenlijk 5 titels moeten hebben. En dat zijn er, maar goed, dat geldt eigenlijk voor Slot dit seizoen. Met zijn punten totaal had je zomaar gewoon kampioen kunnen worden.
Nee, dat klopt. Nou, ik heb er heel veel zin in. Volgens Martijn hopen Liverpool en Feyenoord er vandaag uit te komen. Dat schreef hij net vanochtend op VI Pro. Dus laten we hopen voor Slot. Ja. Hey, die opvolging moeten we misschien erover hebben dan, of niet?
We maken het meeste van deze item op VI Pro.
Oh, dat mag ook. Ja,
dat is namelijk, het is logisch dat Oosting genoemd wordt bij Feyenoord. Geert-Jan Jacobs sprak met Daan Rots van FC Twente. En die had het natuurlijk ook eventjes over zijn trainer. En die geeft ook aan van, het is logisch dat hij genoemd wordt. Maar ik hoop wel dat hij volgend jaar nog mijn trainer is.
Ja, kan ik me voorstellen. Want het is ook niet best, zeker voor Rots, die echt een soort transformatie heeft ondergaan dit jaar. En echt prima speelt. Als hij nu weer zijn trainer ziet vertrekken. Ik kan me voorstellen dat hij denkt, laten we nog maar even blijven. Maar ik zou het wel een mooie stap vinden voor Oosting. Het is misschien wel weer een hele grote stap. Hè? Als in, je gaat van RKC in 1 jaar Twente naar Feyenoord. Aan de andere kant moet het ook niet overdrijven, die stappen. Maar dat zou misschien nog wel een ding kunnen zijn waarvan je denkt, misschien is het goed voor Oosting om nog even een jaartje bij Twente eraan vast te plakken. Maar als je zo'n lijstje opstelt, staat hij wel als een van de voornaamste kandidaten op een topnotering, zou ik zeggen. Oosting. Je kan Dick Schreuder nog noemen, maar die zit met dat project in Spanje. Jans is vrij. Ik hoorde dat Giovanni van Bronckhorst nog een beetje genoemd werd. Geen idee of hij daar zin in heeft om nu nog een keer bij Feyenoord in te stappen. Ik vond Nouri Sahin ook wel een aardige. Die zo'n beetje rondgonste. Heeft volgens mij Antalyaspor gedaan. Ja. Assistent bij Dortmund nu.
Klopt, die had Alfons Schoenendijk daar als assistenttrainer. Die ook lovend was over hem als trainer.
Ja, inderdaad ja. Dus het zou wel een mooie combinatie zijn. En ja, met het verleden wat Sahin gehad heeft in de Kuip, zou dat ook wel een mooie optie zijn. Ik ken hem verder niet hoor. Je moet dan inderdaad afgaan op wat Groenendijk zegt over hoe talentvol die trainer is.
Zou dat een mooi duo bij Feyenoord zijn, denk jij? Of is dat...
Sahin Groenendijk. Ja, waarom niet? Ja.
Het zijn wel verrassende namen. Ja. Want soms word ik wel eens verrassende namen. Want we hebben het dan over Oosting, dat hij dus genoemd wordt bij Feyenoord. En is die stap dan misschien te groot? Geef je aan, dan geef je ook terecht aan. Alleen soms moet je ook kijken, van is de tussenstap ook beschikbaar? En als die er niet is, ja, moet je dan die kans laten lopen?
Nou, ik denk niet, er is geen tussenstap voor Oosting. Nee, want dit is de volgende stap die je moet maken. Alleen je moet je afvragen of je dat in één seizoen Twente moet doen. Dus of de tussenstap is eigenlijk Twente. En of die tussenstap van één jaar lang genoeg is. Kijk, we moeten ook niet overdrijven dat... Zo heel groot zijn de stappen binnen Nederland nou ook weer niet. En Oosting is ook wel wat gewend onderhand. Dus moet het ook niet overdrijven. Maar daar kun je twijfels bij hebben. Of je zegt, nou, was dat ene jaartje Twente voldoende? Heeft hij zich daarin voldoende ontwikkeld om nu in de voetsporen van Slot te treden? Nou, dat is dan de vraag. Maar dat kun je natuurlijk ook afvragen van Sahin, of hij daar genoeg ervaring voor heeft. Als je puur kijkt op zijn cv, zou je zeggen nee. Maar als hij een goede combinatie vormt met bijvoorbeeld Groenendijk, dan zou je het misschien wel aandurven. Ik vind het wel een opvallende suggestie die ik las, die niet zo vaak voorbij horen komen.
Nee, interessant. We blijven het volgen. Dan gaan we tot slot naar het meest gelezen item op v.nl. Is natuurlijk de terugkeer van Alex Kroes. In dit geval als TD en niet als algemeen directeur. Dus hij is geen directielid. Wij hadden het voor de opname hiervan even kort over het persbericht van Ajax. En ja, neem ons eens mee Bart, want daar stond het woordje ernstig in. En wil jij eens uitleggen wat daarin opvalt?
Ja, nou ja, kijk, hij komt nu dus alsnog terug. Ajax komt dan met een persbericht en ik zit dan dat persbericht door te lezen. En je weet, er wordt volop vergaderd over die persberichten. Die gaat overal ogen gaan er overheen. Iedereen moet er een keer naar kijken. En dan valt mijn blik op het woordje ernstige overtreding. Eventjes één stapje terug. Dat AFM-onderzoek hangt nog een beetje boven het hoofd bij Kroes. Die moeten daar nog een uitspraak over doen. Dat kan nog wel eventjes duren. En in het persbericht wordt dan gezegd, ja, als er sprake is van een ernstige overtreding van de regels omtrent handel met voorwetenschap, dan zal de RVC de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen. Ja, ik vind dat ernstiger dan een heel mooi detail. Ja, als het maar een klein beetje een overtreding is, dan is het allemaal niet zo erg. dan schuiven we het onder het tapijt. Maar als het maar neigt naar iets ernstigs, dan gaan we er wel wat aan doen. Ik vond dat wel opvallend. Wat Ajax...
Een beetje alsof je op het moment dat je 5 kilometer te hard rijdt, dat de politie zegt, ga maar door. Maar rij je 100 kilometer te hard, nu krijg je wel...
Ja, een beetje dat idee. En
het is fout.
Ja, het is allebei fout, maar het een is minder fout dan het andere. En ik vond het wel weer mooi dat Kroes zelf dan zei van, joh... Kijk, als de AFM hem schuldig acht en daar gaf hij geen kanttekening bij, dat hij dan zelf zal opstappen. Kijk, dat is wel iets, want toen hij aantrad, predikte Kroes een soort structuur, richting en rust. Volgens mij waren dat de drie woorden die hij toen gebruikte. Alleen die rust, ja, dat ga je nu niet echt krijgen, omdat dit onderzoek van de AFM boven de markt blijft hangen. En met de kanttekeningen die er dus zijn en ook zijn eigen lot wat hij daaraan verbindt, ja, blijft dit iets wat in zekere zin nog tijdenlang voor een soort van onrust kan gaan zorgen.
Ja, precies. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de samenwerking met Michael van Praag.
Ja, dat wordt ook fijn. Ja, nou, daar ben ik heel benieuwd naar of ze die strijdbel hebben begraven. Want het worden inderdaad twee kampen die je nu hebt in Amsterdam. Kamp van Praag en kamp Kroes. Van Praag omschreef het een beetje als voortschrijdend inzicht. Dat hij nu van mening is veranderd en dat hij toch het deurtje weer geopend heeft voor Kroes. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat samen gaat. Als je er zo resoluut uitgewipt bent als Kroes zijnde. Of je dat dan een beetje kunt begraven, dat wrok. En goed samen kunt werken. Ik heb heel veel zin in een soort dubbel interview, waarin ze samen voor de camera staan en dan de camera niet inzoomen. Nee, je gewoon allebei in beeld brengen. En dan gewoon alleen maar kijken naar de mimiek als ze praten. Dus ik hoop dat ze iemand daarop afsturen. Onze cambio's, Joep Schreuder, stuur iemand erop af. Zet ze naast elkaar in één shot. En dan wil ik heel graag zien hoe ze praten.
Ja, maar jij slaat nu even een duo over. Hè? Met de vorige keer met Kroes mochten Kaal en Kokkie hadden de primeur. Dus Kaal en Kokkie moeten misschien wel...
dat vind ik helemaal een top idee. Ja. Ja, duo, toch? Heel goed, heel goed. Kala en Kokkie die een dubbel interview doen met Van Praag en Kroes. En dan één wide shot waarin je allebei die gezichten ziet. En om te zien wat de mimiek is van de jongens.
Ja, precies. Ik ben vooral benieuwd, Bart, wanneer het weer rustig is bij Ajax.
Ja, heb je even. Dat gaat nog even duren, denk ik. Want ook dit, ja, wat ik net zeg, die AFM, dat AFM-rapport gaat nog een tijd lang boven de markt hangen. Dat gaat nog iets, dat blijft nog iets. En ja, het is wel mooi dat we allemaal nieuwe dingen leren. Titulair, dat woord. Ik gebruik het niet zo vaak.
Ja, ja.
Ik weet niet of jij het dagelijks in je mond neemt, maar ik niet. Maar dat zijn toch weer dingen die we geleerd hebben nu, hè. Gewoon zonder tekenbevoegdheid ergens gaan werken. En dan toch je rol uitvoeren, maar dan met een soort maas in de wet, met een heel duur woord ervoor, kun je toch gewoon aan de slag.
Absoluut. Willen mensen hier nog meer van weten, ga dan even naar VE Pro. Want gisteren hebben we daar uitgebreid dit besproken met Lentin Godek en Freek Jansen in een video-item. Dan, Bart, wil ik jou bedanken voor deze VI ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
Tot ZSM.